Judith heeft het al genoemd vanmorgen. Het is eerste advent. De kaars die brandt. Normaal gesproken komt er wat warmte vandaan, maar die vervliegt nu. En we gaan deze komende adventszondagen liften we eigenlijk mee op wat onze kinderen doen. En als je zelf kinderen hebt, dan hebben jullie waarschijnlijk de adventskalender al ontvangen. Die hangt hier. Je kan het van achteruit niet zo heel goed zien. Maar misschien kun je straks wat dichterbij komen om te kijken. Het is een staldeur. En in die staldeur zijn 5 luikjes gemaakt. Dus voor de 4 adventszondagen en eentje voor kerstochtend. En elke keer gaat er een luikje open. En we zijn natuurlijk met z'n allen razend benieuwd wat er achter die staldeur te zien is. Ik heb geen flauw benul. Maar goed, dus zo haken we eventjes aan bij de kinderen die elke week een deurtje open mogen maken. En voor de komende 2 zondagen, dus vanmorgen en ook volgende week zondag, staan we stil bij een gedeelte uit Lucas. Er zijn net al 2 versen gelezen. Ik ga dat zo meteen nog weer lezen. Lucas hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 5. En voordat ik ga lezen, ga ik daar even kort iets zeggen. Of eigenlijk iets zeggen over Lucas, wat tot hulp is voor vanmorgen en ook voor volgende week. En niet alleen vanmorgen en volgende week, maar eigenlijk voor altijd. Als je leest in het evangelie van Lucas of als je leest in deel 2 wat Lucas geschreven heeft. Dat is het boek Handeling. Het heeft namelijk te maken met de bril die je opzet als je leest. En ik heb het al wel eens eerder genoemd. Als je de Bijbel leest, is het zo belangrijk om te beseffen dat je leest met een bepaalde bril op. En het is ook belangrijk dat je de juiste bril opzet als je een bepaald gedeelte leest uit de Bijbel. Nou, denk bijvoorbeeld, stel dat je houdt van koken en je staat in de keuken en je leest een recept. Dan lees je zo'n recept heel anders dan dat je, op vakantie voor je tent in een roman zit te lezen. Het zijn verschillende boeken. Een kookboek of een roman zijn verschillende boeken. En die verschillende boeken lees je met een andere bril op. Je weet van tevoren al wat voor soort boek je namelijk leest. Een kookboek of een roman. En vanuit die wetenschap, met die bril op, lees je ook zo'n boek. En dat is bij de Bijbel niet anders. Als je een psalm leest, dan lees je die psalm met een bepaalde bril op. Dan weet je dat het zijn liederen, het zijn gebeden. En met die intentie lees je dat. En laat je dat ook tot je komen als je een psalm leest. Maar als je een verhaal van Abraham leest, of zometeen als we iets lezen over Jozef en Maria, dan noemen we dat een historische vertelling, dan lees je dat anders. Want dan duik je de geschiedenis in en dan lees je mee met een aantal mensen vanuit die geschiedenis. Nou, als we dan Lucas lezen, het evangelie van Lucas of het boek Handelingen, want het is deel 1 het evangelie en deel 2 het boek Handelingen, dan moeten we eigenlijk een soort van je hebt varifocusbrillen, dat zijn dus voor veraf en voor dichtbij. Voor Lucas moet je een triple focusbril opzetten. Je moet lezen met 3 dingen in gedachten. Namelijk, Lucas is 1 een geschiedschrijver. Hij schrijft over de geschiedenis in het evangelie en in het boek Handelingen. Maar Lucas die beschrijft de geschiedenis door middel van een verhaal, want hij vertelt een verhaal. In het boek Handelingen vertelt hij een verhaal, maar ook in het evangelie vertelt hij een verhaal. Maar het is niet zo dat Lucas alleen maar geschiedenis beschrijft of een verhaal vertelt. Nee, hij doet dat met een boodschap en wel een bijbelse of een theologische boodschap. Als je het letterlijk neemt, theologie, dan zijn dat woorden die over God gesproken worden. Dus Lucas vertelt een verhaal gegrond in de geschiedenis met een theologische boodschap daarin. En daar gaan we vanmorgen van lezen en ook met elkaar over nadenken. En niet alleen vanmorgen, dus altijd nu, nooit meer vergeten, als je leest uit het evangelie van Lucas of als je leest uit Handelingen of als je denkt, hey, ik doe eens gek, ik ga zitten en ik lees het in 1 keer door, deel 1 en 2, altijd die triple focus bril op hebben. En nu gaan we lezen en dan zet ik mijn bril af. Lucas, hoofdstuk 2, de eerste 5 versen. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamt. Deze 5 versen. En voor de iets ouderen onder ons herkennen we dat misschien wel uit de MBG 51 vertaling. Die bekende woorden. En het geschieden. En het geschieden in die dagen. Zo begint dat. Zo begint het kerstevangelie. Dat hebben we misschien jaar na jaar na jaar na jaar gehoord. En het geschieden in die dagen. Het gebeurde. En daarmee pakt Lucas die geschiedenis beet. Het gebeurde namelijk op dat moment dat Augustus keizer was in Rome en dat Quirinius de gouverneur was in Syrië. Op dat moment gebeurde het. Op dat moment in de geschiedenis gebeurde het. Stel je voor dat wij over 30 jaar iets zouden lezen of iets zouden schrijven. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat we over 30 jaar zouden zeggen: het gebeurde in die tijd van de coronapandemie dat er een jong stel was die ondanks de huizencrisis toch op weg was om te verhuizen. Zou zomaar kunnen. Lucas grondt het in de geschiedenis. En hij heeft het over Augustus en hij heeft het over Quirinius. Grote spelers in het politieke veld op dat moment. En zij telden mee. Zij telden mee in Gods plan van verlossing. In Gods plan met deze wereld. Waarschijnlijk waren ze zich er helemaal niet van bewust. Beseften ze zich dat niet. Maar op het moment dat Augustus dat decreet, die dogma, uitvoerde en zei: iedereen moet zich laten inschrijven, zodat hij wist hoeveel inwoners het Rijk had en hij meer belasting kon vangen. Dat zat erachter. Hij wist het waarschijnlijk helemaal niet. Dat hij op dat moment met het uitschrijven van dat decreet meehielp aan het grote plan van God. Hij telde mee. En Quirinius was gouverneur. Hij telde mee. En weet je, ook wij tellen mee. Ook jij telt mee. Ook wij tellen mee in het plan van God. En misschien ben je er net zoals Augustus en Quirinius helemaal niet van bewust dat je meetelt. Maar je telt wel mee. Ergens in mijn tienerjaren heb ik de overstap gemaakt van een wat meer traditionele kerk naar de evangelische gemeente. En echt werkelijk, zonder te overdrijven, elke zondag in die evangelische gemeente hoorde ik: God heeft een plan met jouw leven. Zondag na zondag na zondag. God heeft een plan met jouw leven. En niet zomaar een plan. Nee, God heeft plan A. En je moet voor plan A gaan. Niet voor plan B, niet voor plan C. Nee, je moet gaan voor plan A. Je moet bidden, je moet zoeken, je moet vasten, je moet vragen om te kijken: oh Heer, wat is uw plan A voor mij? En dat hoorde ik zondag na zondag na zondag. Nou, inmiddels ben ik wat ouder en ik hoop ook ietsjes wijzer. Ik denk niet zozeer dat het zo star is, zo rigide is, dat God alleen maar plan A heeft voor je. En dat je als je gaat voor plan B of gaat voor plan C, dat het dan minder is of zo. Dat het minder waard is. Waar het om gaat is, voor God, dat je meetelt. Allemaal. Zoals je hier zit, of zoals je thuis, naast de kamer, zoals je thuis meekijkt, allemaal. Voor God tel je mee en God heeft plannen voor jouw leven. En dat is goed om te beseffen en om te ontdekken en om te kijken. Welke plannen zou God voor mij hebben? En of het dan plan A of plan B of plan C is, dat doet eigenlijk niet zo heel veel toe. Het is niet zo dat er maar één groot hoog plan is en dat het enige is wat telt. Nee, God heeft over het algemeen plannen met jou zoals je hier bent. Jij telt mee. En natuurlijk, er zijn er mensen die zeggen: ja, ho, wacht eventjes. Dat is wel individualistisch. Dat is wel heel erg op de persoon gericht. Alsof de grote, almachtige God een plan zou hebben voor mij, voor jou alleen. Doe je God tekort. Er is veel meer te zien in deze wereld. Er gebeurt veel meer. Je mag God niet zo klein maken. Misschien. Maar weet je, Als ik kijk naar de Heer Jezus, dan zie ik dat God vooral betrokken is. En dat God heel persoonlijk is. En als we met elkaar op weg zijn naar kerst, dan zien we vooral daar hoe klein God geworden is. Dus ja, er is heel veel meer over te zeggen. Maar ik ben ervan overtuigd dat je meetelt en dat God plannen met jou heeft. Als we dan verder kijken, want dit is in de geschiedenis. Hè? Lucas die bedt het in die geschiedenis. God had plannen met Augustus en Quirinius zonder dat ze het zichzelf zelfs bewusten. God gebruikte hen in zijn grote plan van verlossing voor deze wereld. Maar als we dan verder kijken, naast dat Lucas geschiedschrijver is, stilstaat bij de geschiedenis, is hij verhalen vertellen. En hij vertelt dat verhaal. Hij vertelt dat verhaal van Jozef en Maria. Hij vertelt een belangrijk verhaal en hij zoomt in op het leven van Jozef en van Maria. En eigenlijk, doe ik even een stapje terug, eigenlijk vertelt Lucas in beide boeken een groot verhaal. In het evangelie vertelt Lucas het verhaal van Jezus en zijn leerlingen. En Lucas die beschrijft, hij styleert dat verhaal zo dat het in het hele evangelie draait om de reis die Jezus maakt samen met zijn discipelen naar Jeruzalem toe. Jeruzalem is daar het middelpunt van het verhaal in het evangelie. En uiteindelijk in Jeruzalem gebeurt het, namelijk gevangenneming, kruisiging en opstanding van de Heer Jezus. En dan in deel 2 van het verhaal in Handelingen begint Lucas bij Jeruzalem. Namelijk Jezus die naar de hemel gaat en zijn discipelen die de Heilige Geest ontvangen. En vanuit Jeruzalem vindt er een grote reis plaats van het evangelie naar de rest van de wereld. En zo styleert Lucas deel 1 en deel 2 rondom Jeruzalem. Naar Jeruzalem toe, van Jeruzalem af. Dat is het verhaal wat hij vertelt. En dan zoomt hij in op Jozef en Maria. Hij geeft deze twee mensen een gezicht. Hij vertelt iets over Jozef en Maria. Ze zijn jong. Ze zijn in ondertrouw. Ze gaan op reis. Van Nazareth naar Bethlehem. Dat is pakweg zo'n 150 kilometer. En Maria is zwanger. Hij geeft ze een gezicht. En dat doet hij om ons te betrekken in dit verhaal van Jozef en Maria. Want laten we wel zijn. Net zo als dat je een film kijkt en je gaat jezelf vereenzelvigen met een van de hoofdrolspelers. Oh, ik zou die zijn. Oh, ik zou dit. Of ben ik de enige die dat heeft? Nee, toch? Ik denk altijd dat ik de held ben in het verhaal. En dan uiteindelijk dan valt de held toch van zijn voetstuk. En dan denk ik, ik heb verkeerd gekozen. Maar ook bij Jozef en Maria, je wordt er ingetrokken. Wat zou jij doen? Wat zou ik doen? Als ik Jozef was. Wat zou je doen als je Maria was? 150 kilometer op reis. Weet je, en niet met de mooiste hybride die er tegenwoordig te koop is. Wat zou je doen? Hoe zou je reageren? Wat komt er op hem af? En zo trekt Lucas je eigenlijk mee in het verhaal van Jozef en Maria. Hij betrekt je in dat verhaal van Jozef en Maria. En dat doet hij niet zomaar. Want Lucas is ook theoloog, heb ik net gezegd. Hij heeft ook een boodschap. Hij wil ook iets meegeven aan mensen. Hij wil iets zeggen over God in dit verhaal. En er zijn eigenlijk twee dingen die hij daaruit haalt. Of die wij eruit kunnen halen. Die Lucas wil zeggen. Twee dingen die misschien niet in eerste instantie zo naar boven komen. Want geschiedenis, oké. Weet je, Augustus is de herleider, Quirinius is de herleider. Prima. Verhaal, oké. Jozef, Maria, zwanger, prima. Maar de boodschap? Het eerste wat Lucas zegt is dat ze op weg zijn naar Bethlehem. En Bethlehem is de stad van David. En dan gaan alle belletjes krinken. Want als Bethlehem en David in één enkele ademzucht genoemd worden, in één vers genoemd worden, dan staat iedereen vol op de alertstand, op de spanningstand. Want God heeft ooit voorzegd dat er in de lijn van David de Messias geboren zou worden. Dat de grote koning geboren zou worden. En ja, God heeft gezegd dat dat in Bethlehem zou gaan gebeuren. Lees in Micha hoofdstuk 5, de eerste 1, 2, 3 versen. Dus dat is het eerste wat Lucas ons vertelt. God is een God van zijn woord. God belooft niet zomaar iets, maar hij houdt zich aan zijn belofte. En dat is wat in dit korte verhaal naar voren komt. Bethlehem, stad van David. En daar gebeurt iets. Het tweede wat hier naar voren komt, is, dan kom ik terug bij het thema, tel je mee, is dat je meetelt. Hoe klein, hoe onbelangrijk je jezelf misschien ook voelt. Of hoe klein of neerbuigend of onbelangrijk anderen ook over jou spreken. Jij telt mee. Want als je kijkt naar deze paar versen, dan zie je dat het razendsnel gaat van de grote politieke machthebbers. Augustus Quirinius. Via Jozef en Maria. Naar het ongeboren kind wat Maria bij zich draagt. Ze is zwanger. En dat zijn de karakters die naar voren komen in dit verhaal. Augustus, Quirinius, Jozef, Maria. En het ongeboren kind wat Maria bij zich draagt. En het gaat om dat ongeboren kind. Dat is ergens de cliffhanger in dit verhaal. Maar het geeft direct aan dat dat kleine, ongeboren zelfs, dat het daarom gaat. En dat dat zo belangrijk is voor God. Je telt mee. Dus ook voor jou, hier, nu aanwezig, of als je thuis meekijkt, hoe je ook voelt, hoe je er ook in staat op dit moment in je leven, wat er ook gebeurd is, of wat er nog gaat komen, weet dat je belangrijk bent voor God. Weet dat God plannen heeft met jouw leven. Weet dat je meetelt. Zullen we bidden? Vader in de hemel, Heer, eigenlijk is het te gek voor woorden. Als ik zo naar mezelf zit te luisteren en besef hoe groot u bent. Hoe almachtig u bent. Dat u de schepper bent van de hemel en de aarde. Zo ver weg. Zo heilig. Zo vol glorie. En dan hoor ik mezelf zeggen dat we meetellen. En dat u ons op het oog heeft. Heer, het is te wonderlijk om te begrijpen. En toch. Vader, en toch mogen we weten, mogen we zien in uw Zoon, de Heer Jezus, dat u ons lief heeft en van ons houdt en dat we er mogen zijn. Heer, en we bidden met elkaar en voor elkaar als gemeente dat we elkaar constant mogen bemoedigen en aanmoedigen om achter u aan te gaan. Misschien wel om op reis te gaan, zoals Jozef en Maria deden. En om te gaan ontdekken wat u van mij, van ons, ja, niet wilt, maar welke plannen u heeft met mij en met ons. En hoe we u mogen laten zien in deze wereld. Vader, zegen ons daar. Zegen ons in onze zoektocht, in onze gebeden, in onze wandel. In de machtige naam van Jezus vragen we dat. Amen.